Goedemorgen. We gaan eerst belijden. Ons hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade voor ons en vrede van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Amen. We gaan eerst zingen is uw gewoonte Heer, twee liederen. Ik pak de liturgie er even bij. En in de kerk komen we om veel soms te halen, daar gaan we het zo over hebben. Maar we komen in de kerk vooral eerst om te brengen, aan het begin van iedere dienst. En dat brengen, dat is grote God, wij loven u en brengt dank aan de eeuwige. Wij gaan de naam van de Heere God met elkaar prijzen. Toch? Ja, hè? Thank you. zullen blijven staan voor straks. Ja. Want we hebben de liturgie veranderd namelijk. Dat weet u niet, maar dat weten zij. Het is namelijk een bijzondere week geweest voor ons allemaal. Voor de kerk en voor het koninkrijk en voor christenen en voor niet-christenen en voor homo's en voor hetero's. En ik ga daar geen preek over houden, want ik ken u niet natuurlijk, ik ben een gastvoorganger. Ik ken de gemeente niet, ik ken de gevoeligheden niet. Maar ik voelde me wel gedrongen, met zoals zoveel voorgangers denk ik, vandaag, om er iets over te gaan zeggen, kort. En daarna er een lied over te zingen. Het is nu in de liturgie het moment van gebod of belofte van God. Daarom lees ik met u een stukje uit Daniël. Met in uw achterhoofd Nashville. Twee stukjes uit het gebed van Daniël 9, waarin Daniël tot God komt en schuld beleidt over zijn volk. Maar het prachtige van Daniël 9 is dat Daniël inclusief, woord is veel gevallen deze week, inclusief denkt, niet alleen het volk, niet de anderen zijn schuldig, maar ook ik, Heer, ben schuldig. Daniël 9, vers 4 tot en met 8 en daarna vers 18 en 19. Ik pak een stukje uit dat lange gebed van Daniël. Ik bad tot de Heer mijn God en beleed schuld. Heer, groot en geduchte God, die zijn belofte nakomt en trouw is aan wie hem liefhebben en doet wat hij gebiedt. Wij hebben gezondigd en ons misdragen. Wij zijn slecht en opstandig geweest. Wij zijn van uw geboden en regels afgeweken. En we hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in uw naam tot onze koningen, onze vorsten, onze oudsten en tot het hele volk gesproken hebben. U, Heer, staat in uw recht, maar tot op deze dag staat de schaamte ons op het gezicht. Ons, de mannen van Juda, de inwoners van Jeruzalem, alle Israëlieten, of ze nog dichtbij zijn of ver weg in alle landen waarin u hen verdreven hebt vanwege hun ontrouw jegens u. Heer, ons en onze koningen, onze vorsten en onze oudsten staat de schaamte op het gezicht omdat wij tegen u gezondigd hebben. En dan vers 18 en 19, het gebed van Daniël. Geef mijn God gehoor aan ons, luister naar ons, open uw ogen en zie de verwoesting van de stad waaraan uw naam verbonden is. Niet omdat wij rechtvaardig zouden hebben gehandeld, leggen wij onze smeekbeden aan u voor, maar omdat uw barmhartigheid groot is. Heer, luister naar ons. Heer, vergeef ons. Verhoor ons gebed. Wacht niet langer, grijp in, mijn God, ook omwille van uzelf. Want uw naam is verbonden aan uw stad, Amsterdam, en aan uw volk. Ik vond het een heel toepasselijke tekst voor een week als vandaag in de verootmoediging die je hebt in een gemeente. Het is mij door de kerkenraad gevraagd om te bidden voor mensen die gekwetst zijn. En ik ga het natuurlijk niet hebben over de verklaring, ik weet niet hoe u erin staat, ik ken u niet. Maar er is een zin die de hele week door mijn hoofd is gegaan, Psalm 42 in de Nieuwe Berijming. Hart onrustig, vol van zorg en dan krijg je hem. Lam geslagen ziel. Hoe u er ook verder over denkt, ik voelde mij, en misschien dat u datzelfde gevoel heeft gehad, ik voelde mij lam geslagen. Lam geslagen door wat in de verkeerde volgorde de kerk is aangedaan, het koninkrijk van God is aangedaan en nog dieper, Jezus is aangedaan. Mensen hebben het recht om te vinden wat ze vinden, dat vind ik ook. Maar deze onhandige, onbezuisde verklaring doet veel kwaad. En ik voelde mij medeschuldig. Niet omdat ik zo'n verklaring zou hebben ondertekend. Ik heb één verklaring afgelegd afgelopen week dat ik het nooit gedaan zou hebben. Maar ik voelde me medeschuldig voor het feit dat Jezus zijn koninkrijk kwaad is aangedaan. Ik voelde me medeschuldig omdat, ken u niet, er misschien wel hier homo's zitten met dat lelijke woord in de kast. Nog zo'n lelijk woord uit de kast. Omdat hier misschien wel ouders zitten van homo's. Broers, zussen, familieleden, die allemaal misschien weer een wond hebben gekregen. Een wond, omdat het uitkomen in de christelijke gemeente voor je eigen seksualiteit vanuit de traditie een moeilijk proces is geweest. Ik weet daar heel van nabij ook van. Dus ik voelde mij daarin ook gewond en tegelijkertijd schuldig. En zo staan wij denk ik als gemeente, gemeentes in Nederland, vandaag voor God. En daar waar ik het zo prachtig vind, ik weet door mijn werk ook zoveel daarover, wat er tegenwoordig door gemeentes wordt gedaan, reformatorisch, PKN, evangelisch, om iets uit te dragen in de samenleving van de liefde van God. In dienstbaarheid. Dienstbetoon naar de ander. Dichtbij, ver weg. Er gebeurt zo ontzettend veel moois tegenwoordig. Vanuit de kerk, vanuit de gemeente, vanuit het Koninkrijk van God. Daar heeft dat in het imago een geweldige knauw gekregen. En we hebben denk ik met z'n allen een lange tijd nodig, een lange tijd om te herstellen. En ik denk dat we zo als gemeentes bij elkaar komen, vanmorgen in heel Nederland, om iets van verootmoediging naar de ander, met name denk ik dan inderdaad aan homo's, in en buiten, naar de ander en naar onszelf uit te spreken. Denk ook toch hoor aan de mannen die getekend hebben. Ik ken ze, een paar zijn jaargenoot van me. Ik heb met ze gestudeerd, met het ondertekenaars een paar. Die zullen het ook moeilijk hebben, denk ik, vandaag. Ik denk aan iemand als Kees van der Staaij, die zijn nek heeft uitgestoken voor een verklaring die hij niet heeft ondertekend, maar wat die de strekking van wel ondertekend en die dapper was om daar vooruit te komen. En die het zwaar heeft. Ik heb 10 jaar geleden zelf onbesuisde verklaring ondertekend. Ging over een ander onderwerp. En ik weet hoeveel repercussies dat krijgt op je gezin, op je vrouw, op je kinderen. En datgene wat ik heb meegemaakt is maar een fractie van wat hij meemaakt deze dagen. Met zijn vrouw, met zijn kinderen. Dus, zoals Thijs van der Brink, mijn collega, gisteren nog appte. Alleen maar verliezers. Alleen maar verliezers. Dat wil ik voor de Heere God brengen. En daarna zingen we, ik heb de liturgie veranderd. Ik heb nog nooit in een dienst 2 keer dezelfde psalm opgegeven. Ik heb dit 2 weken geleden al gedaan. Psalm 130, want daar ga ik over preken. Die zouden we in de liturgie 2 keer zingen, na de preek en voor de preek. Maar die heb ik naar voren gehaald. Voor dit moment, na het gebed. Prachtig in de psalmen voor nu. Prachtig werkelijk gedicht. Ik doe de eerste. Uit de diepte roep ik u, Heer mijn God. Ik heb u nodig, Heere. Luister, nu ik schor gebeden fluister. Luister toch, Heer, luister toch. Ik denk dat 130 net de psalm is die we zometeen na de verootmoediging en het gebed mogen zingen. Zullen we bidden? Heere, wat een week ons allemaal, hoe we er ook in staan, dichtbij, ver weg, gewond of op afstand, homo, hetero, in de kast, Heer, met dat lelijke woord, erbuiten, familie, ouders, broers, zussen, we komen tot u. Want Heer, uw naam is te grabbel gegooid. Heer, uw koninkrijk is schade gedaan. Heer, uw kerk. Wij verootmoedigen ons met het gebed van Daniel. Wij verootmoedigen ons en bidden en smeken. Heere, luister. Heere, luister. Vergeef onze zonden. Wij hebben gezondigd. Als kerk, misschien wel als koninkrijk, als individu. Heer, ontferm u over uw gemeente, hier, nu in Nederland, op dit moment, waar wij ook samenkomen en waar er ook allemaal dingen gezegd worden, of niet, of zwegen worden. Ontferm u over uw gemeente. En Heer, en laat het niet zo mogen zijn dat voor de komende tijd, Heer Jezus Christus, uw naam opnieuw gelasterd wordt, hoe dan ook. Dat uw naam te grabbel wordt gegooid. Heer, datgene wat wij misschien verkeerd doen als uw gemeente of individueel, dat u raakt in dit land. Heer, vergeef ons. We bidden voor de mensen die gekwetst zijn. We bidden voor de ondertekenaars. Voor Kees, die het moeilijk heeft. Zoals we het allemaal moeilijk hebben. We leggen dat allemaal voor u neer. En we bidden om ontferming. En we zingen samen, Heer, dat lied wat u onszelf in de mond heeft gegeven. Wanneer wij in de diepte zitten. Uit de diepte roep ik tot u. Amen. Vier coupletten in de berijming van psalmen voor nu. Kindermoment. ik zeggen nee? Moet ik wat zeggen of niet? Of is die niet? Ik moest wat zeggen, hoorde ik, maar ik weet niet wat ik moet zeggen eigenlijk. Dus. Ik vraag wel als ze terugkomen of ze opgelet hebben en zo, toch? Zoiets, ja.
We gaan onder, boven, voor en achter zingen. Kennen jullie het?
Ja.
Nou, ik ga maar zingen. Ga maar staan, dat zingen we ook. Ga maar staan, dat zingen we ook. Jullie ook staan?
Ja.
Opeens lijkt de gemeente voor de helft leger. Dat is een goed teken. Zoveel kleine kinderen, wat leuk. In zo'n stad met dure huizen waar je dan altijd over leest. Mooi. Wij gaan bidden. De opening van het woord en de verlichting van de Heilige Geest als wij zo met elkaar Psalm 130 gaan lezen. Laten wij bidden. Want Heer, we hebben u nodig in de verootmoediging. We hebben u nodig als we schuld beleiden. We hebben u nodig als we dat lied zongen, dat ondanks alles er bij u vergeving is. We hebben u zeker nodig, Heer, als we het woord van u gaan openen. We beleiden, Heer, dat onze harten vaak zo gesloten zijn of vol zitten met de drukte van het leven, van ieder moment, van iedere dag. Zeker ook als je jonge gezinnen hebt. Daarom is het goed om hier te zijn. Aan u te vragen, Heilige Geest, als wij deze psalm lezen, laat die mogen landen. Laat die mogen landen bij de lezing. Laat die mogen landen bij de verkondiging. En wilt u ons vanuit dat woord van u aanspreken. Zoals Daniel dat gebed bad, omdat hij aangesproken was door wie u bent. Mogen wij nu bidden, spreek ons aan. Vanuit dat woord geleid door u, Heilige Geest. Amen. Ik zie op mijn papiertje lector, maar er staat ook een verkeerde schriftlezing bij getypt. Het kan zijn dat de verkeerde schriftlezing daar staat en dat er ook geen lector is, want dan doe ik het zelf. Lector? Lector. En geen Lucas 2 lezen, zoals hier staat. Er staat Lucas 2.
Nee, als het
Het is allemaal de 30 jaar.
Grimslied. Uit de diepte roep ik tot u, Heer. Heer, hoor mijn stem. Wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade. Als u de zonden blijft gedenken, Heer. Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving. Daarom eert men u met ontzag. Ik zie uit naar de Heer. Mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord. Mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen, meer dan wachters uitzien naar de morgen. Israël, hoop op de Heer. Bij de Heer is genade, bij hem is bevrijding altijd weer. Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden.
Dank je. En dan gaan we nu het lied zingen wat ik eerder wilde opgeven na de verootmoediging, dat is opwekking 125, past niet helemaal, maar toch nog wel voldoende op opwekking 125 te zingen. En ik hoorde dat dat met het orgel gaat. En na de verkondiging zingen we dan Psalm 130 opnieuw, maar dan in de oude berijming. Ja, ik weet niet of u op het internet heeft gekeken waarom ik deze psalm heb gekozen. Er stond iets bij van Bas Heijnen uit NRC Handelsblad. Een citaat van ik wantrouw mezelf. En ik heb ook een citaat van Arno Grunberg doorgegeven. Die zei van ja, als Jezus er niet meer is, even uit mijn hoofd citerend, waar moeten we nog naartoe met onze schuld? Het zware zinnen vanuit de culturele elite hier in Amsterdam, om het zo maar even te zeggen, die toen nogal bij mij binnenkwamen, waardoor ik dacht, dat zijn zinnen die, waar daar moet ik wat mee, als Bas Heijnen en Arnon Grunberg dat zo uitspreken. De laatste weken kwam er nog wat bij, en dat was iets waardoor ik nogal geraakt ben, dat is, ik heb daar een column over geschreven ook, die heeft u misschien gelezen, waarschijnlijk ook niet, dat in evangelische kring het lijkt, ik hoop dat het een incident is, lijkt alsof de kerkverlating die we als kerken zo goed kennen, ook de evangelische beweging heeft bereikt. Tim van Weijergaarden van Tim Zink, dat drie vrienden, kerkstichters, die nu de kerk hebben verlaten, kerkstichters, die de kerk hebben verlaten. En zo waren er nog wat voorbeelden. Matthijs Vlaardingenbroek signaleert dat onder de evangelische jongeren, zo van 25, de mozaïekgeneratie, het woord kende ik niet, jongeren de kerk aan het verlaten zijn. En toen was er een evangelische dominee, coming man overigens, hou hem in de gaten, Jan-Martijn Abramsen. En die zei, ja, hij zei niet dat komt door, maar hij koppelde het wel. Hij zegt, ja, die opwekkingsliedjes, hè, we hebben er net één gezongen trouwens. Die opwekkingsliedjes, die zijn zo oppervlakkig. Nou, deze niet, die we net zongen, zeker niet. Maar er zit zoveel oppervlakkigheid in. En die heeft toen de psalmen ontdekt. En een boek geschreven, ik heb het nog niet gelezen, het is net uit. Over de liederen op weg naar de tempel, de pelgrimsliederen. En één daarvan is 130. En 130, daar zit, zegt hij, en in die liederen een diepte in, die sommige, ik zing graag opwekkingsliederen, die sommige opwekkingsliederen helemaal niet hebben. En mijn vraag is, dat schreef ik ook in die column, mijn vraag is of we met de best goede bedoelingen, u hier in de Jeruzalemkerk, missionaire gemeente, en al die evangelische gemeenten, ook voor een deel missionair, of we met de beste bedoelingen niet iets van de diepte van het evangelie zijn kwijtgeraakt. De diepte van het evangelie, de diepte van de Bijbel, die er ook in zit, dat het leven met God niet altijd een succesvol leven is. Wat Joyce Meyer deze week, u volgt het allemaal, hè, zo te zien, niet. Wat Joyce Meyer deze week natuurlijk heeft beleden, hè, een van de profetessen van de prosperity gospel. Als je gelooft gaat het goed, zelfs word je rijk, extreem. Ze heeft deze week beleden dat ze het niet helemaal goed heeft gehad. Ja, dat dus. Dat evangelie wat we mogen hebben, die Bijbel, iets meer is dan alleen maar een soort eerste hulp bij ongelukken en het geeft ons troost en ik hoop het. Troost en geborgenheid. Ik hoop het. Maar er zit ook iets in van weerbarstigheid. Dat is de andere kant van geborgenheid. Weerbarstigheid. En ik denk dat we met elkaar in de kerk er goed aan doen om die Bijbel ook zo te lezen. Niet als iets wat en ook in de verkondiging op straat, bij wijze van spreken, als metafoor. En ik herken het, ik ken de verleiding ook. Joh, als je nou gelooft. Maar die goedwillende pogingen, die zouden wel eens een tegenovergestelde reactie kunnen hebben. In die gemeentes bijvoorbeeld van Matthijs Vlaardingenbroek, die zegt, ja, die jongeren vanaf 25 plus, die zijn aan het afhaken. Want dat heeft te maken met secularisatie, dat heeft te maken met de verleidelijkheid van de wereld erbuiten deze deuren. Maar het heeft ook iets te maken met het feit dat, het klopt het allemaal wel wat we ooit gezegd hebben. De Bijbel is af en toe best een weerbarstig boek, toch? Mag ik even handen zien? Wie van u heeft de Bijbel, niet in één keer, maar in één jaar, van A tot en met Z gelezen? Wie van, eerlijk zijn, hè? Wie van u, want ik doe namelijk mijn hand naar beneden. Ja? Van A tot Z, ja. Nou, die nieuwe dominee die hier komt, heeft nog wel wat werk te doen. Zo. Ik ben theoloog. Ik ook niet. Maar als je de Bijbel van A tot Z zou lezen, complimenten. En daar? Twee, geloof ik. Als je de Bijbel van A tot Z zou lezen, dan zou je teksten tegenkomen waarvan je denkt, zo zeg, staat dat er ook? Exodus, Leviticus, Jozua, nou noem die teksten maar op, die nogal ruig zijn. Laat ik het zo maar formuleren. Weet u, het mooie van de Bijbel is dat het niet een boek is, zoals de Koran, waarvan de moslims dat geloven, dat het in één keer is opgeschreven en uit de hemel is gevallen. Maar dat een Bijbel een boek is, dat in 1100 jaar, in de cultuur van de tijd, tot ons is gekomen. Het eerste schrijfsels 1200 voor Christus. Het laatste stukje van de Bijbel, u weet het, is geschreven door Johannes rond het jaar 90. 1300 jaar is er overgegaan door een woord wat in de cultuur is gekomen en wat wij mogen ontpellen. En waar we te maken hebben met een God die zich heel betrokken voelt op ons, maar tegelijkertijd ook iets is van weerbarstigheid. Nou, daarom heb ik onder 30 gekozen, vanwege Arnon Grunberg, vanwege Bas Heijnen en vanwege dominee Jan-Martijn Abrahamsen, die zegt, ik heb nu pas de psalmen ontdekt. En waar die psalm, psalm 130, heeft 5 onderdelen, heel simpel, die ga ik tegen u zeggen, die 5 onderdelen. En na ieder onderdeel vraag ik even, want ik kom uit bevindelijke kring, vraag ik aan u, kent u daar ook iets van? Van alles, van die 5 onderdelen. Het eerste, nou dat hebben we net gezongen, is zo toepasselijk hè, dat je zo'n lied hebt voor zo'n verootmoediging naar de Nashville-verklaring. Daar staat, uit de diepte roep ik tot u, Heer, Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade, de profundis, uit de diepte. Het kan dus zijn dat je als gelovige, we weten niet wie 130 heeft gedicht, dat je als gelovige de profundis zit, in de diepte. Dat is wat Jan-Martijn Abrahams, ik zal zijn naam niet verder noemen, wat hij leerde, dat als je gelovig bent, dat je uit de diepte kunt roepen. Dat je kunt roepen, hoor mijn stem. Dat je zelfs tegen God kunt zeggen, Heer, wees nou eens een beetje aandachtig. Mag dat? Kan dat? Ja, God heeft ons zijn woord gegeven, omdat God wist dat wij af en toe ook in de diepte zitten. Dat wij iets kennen van de gebrokenheid van het leven. Ik ken u niet, los van heel weinig mensen hier, ik ken u niet, maar ik denk dat veel van u dat best kennen. Iets van de gebrokenheid van het leven. Het feit dat je een rugzakje hebt. En hoe ouder de gemeente, merk het vaak, dit is een, in mijn ogen, jonge gemeente. Maar hoe ouder de gemeente, hoe voller die rugzakjes zitten, toch? Het leven klopt niet altijd. Het leven doet vaak pijn, toch? Er zijn dingen in het leven, of in het leven van de mensen om je heen, waarvan je zegt, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? En dan zegt God, ik geef je een psalm, ik geef je veel meer psalmen, waarin dit gewoon tegen mij mag zeggen. Ik vind het zo mooi dat wij een God hebben die tegen zich laat protesteren. Die dat goed vindt, die dat goed vindt, dat je protesteert tegen God. En die zegt, dan zal ik je ook even vast de teksten geven, die je tegen mij mag roepen. Psalm 6, Psalm 10, Psalm 13. Heer, word nou toch eens wakker. Heer, waar blijft u nou? Heer, ziet u niet hoe ik er aan toe ben, Heer? Psalm 6, 10 en 13, er zijn er veel meer. Heer, doe er eens wat aan. Aan het onrecht. Aan mijn onrecht. Heer, grijp eens in. Allemaal woorden die ik nu citeer uit de psalmen. Woorden waarvan God zegt, hier heb je ze. Schreeuw ze maar tegen mij uit. Protesteer maar tegen mij. Zeg maar tegen mij wat ik verkeerd doe. O mijn volk, wat heb ik u aangedaan? Hosea, getuig maar tegen mij. Micha 6. Getuig maar tegen mij. Is dat geloof? Ja, dat is geloof. Als ik het zo mag zeggen. Dat is geloof. Dat je zegt, de profundis, uit de diepte, roep ik tot u. Heer, ik hou u aan uw woord. Ik ben het niet met u eens. Met uw leiding in mijn leven. Met uw leiding in de wereld. Ik ben het niet met u eens. Ik was van de week bij een dominee. En daar was een vrouw op een ongelukkige manier van een trapje gevallen en overleden. En het was een engel in die gemeente. Die deed alles. U kent ze wel. Mannen of vrouwen. Geweldig. Nog niet zo oud. En die was op een buitengewoon ongelukkige manier in een missionair centrum. Jawel, van een trapje gevallen en overleden. Nou, dat dus hè. Een engel van de gemeente in een missionair centrum. Van een trapje gevallen en overleden. En die dominee zei tegen mij, Anders, ik zie het niet meer. Ik zie het niet meer. Zij, als er iemand van het, nou dat, zij dus, van een trapje gevallen en overleden. Ik zeg, zondag moet ik preken, mag ik preken, over 130. De profundis, uit de diepte roep ik tot u, Heer, Heer, mijn God. Dit. Doet u dat ook? Dat is vraag 1, hè? Doet u dat ook? Doen jullie dat ook? Erken je dat ook? Erken je je eigen, soms, gebrokenheid? Dat hoef je niet veel te erkennen, dat komt vanzelf naar je toe. Je eigen ongeloof soms, toch? Ja. Het is toch niet allemaal... Er zijn er maar 2 in deze gemeente die de hele Bijbel hebben gelezen. 2 maar. Nou, dat alleen al. 2. Je eigen ongeloof, oppervlakkigheid, dat dus hè. Heer, ik roep om uw genade. Mooi hè, dit, daar begint 130 mee. Ik kan het niet, ik wil het niet. Mijn rugzak zit vol en het leven doet pijn. En ik roep om uw genade. Dat is de eerste van 130. Ik zei al, je kan hem keurig verdelen in 5 gedeelten. De eerste is... 130 vers 1. Het tweede gedeelte is 130 vers 3. Als u de zonde blijft gedenken, Heer, Heer, wie houdt dan stand? Ja, dat klassieke woord. Dat ouderwetse woord. Dat woord waarmee kerken worden geassocieerd. Christenen, sombere christenen. Zonde. Zonde. Ik heb wel eens het gevoel dat we dat woord als het ware, niet essentie, maar het woord als het ware wat uit ons vocabulaire, wat willen weghalen vanwege imago, marketing, imago, zonde. Dat is Maarten het Hart, toch? Zonde, dat is Jan Siebelink, zonde. Ja, dat is zwaar, dat is Franka Treur. Nou, dan heb ik er alvast 3 genoemd die u in ieder geval van naam dan kent. Dat is zonde, dat is de kerk. Ja, dat is de kerk ook. Dat is de kerk die beleidt, ik kan het niet. Dat is de kerk die op zondagochtend bij elkaar komt en iets in de liturgie heeft van verootmoediging. Dat is de kerk die beleidt, ik ben in mijn leven deze week niet altijd zo geweest zoals ik moest zijn. Alleen al in het gericht zijn op anderen. Alleen al met woorden die tegenwoordig trendy zijn in de kerk. Ik zal ze ook even noemen. Gerechtigheid en recht. Want al die ellende die we buiten deze deur zien, is niet een ellende die zomaar over ons komt. Maar heeft ook te maken met menselijk handelen. Met menselijke verantwoordelijkheid. Met hoe wij mensen in het leven staan. Ik las net dat kinderliedje. Een zin van, wij vliegen overal naartoe of zoiets. Toen dacht ik, kan je dat in een kerk nog wel zingen met elkaar? Wij vliegen, duurzaamheid, wij vliegen, dus kerkenraad, dat lied moet eruit. Wij vliegen overal naartoe. Nou zal ik dat niet meteen met zonde associëren, maar toch, iets van dat klassieke begrip zonde, ik heb tegen God gezondigd tegen al zijn geboden, heb ik gezondigd. Iets van dat klassieke begrip zonde, zoals ik het nu zei, mogen we ook best vertalen naar onze verantwoordelijkheid vandaag voor dingen waar mijn ouders zich natuurlijk nooit druk over maakten. Over duurzaamheid, of over mondiale gerechtigheid, of over een mondiale voedselketen waar gisteren de Volkskrant zo'n mooi verhaal over had. Hoe iedereen verdient aan koffie, om maar eens iets te noemen, de koffielijn van de boer tot uiteindelijk de supermarkt. Iedereen verdient eraan, behalve die boer. Dus zonde is een begrip waarvan ik zeg, laten we het maar de kerk weer binnenhalen. Laten we ons daar niet voor schamen. Maar laten we zeggen tegen elkaar, datgene wat wij individueel al beleefden aan zonde, gewoon. Laten we dat ook dan breder maken. En die woorden die vanuit het Koninkrijk van God, nieuwe theologie, zo op ons afkomen, zo mooi, zo inspirerend. Laten we die woorden dan ook maar niet een nieuwe lading geven, maar een bredere lading geven. Ja, als u de zonde blijft gedenken, Heer. Heer, wie houdt dan stand? We moeten gewoon even bij stilstaan, ja. Ja. In de oude berijming is het, zo gij in het recht wilt treden, die gaan we zingen. O Heer en gadeslaan ons ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? En mijn opa was organist. En dan hield hij na die woorden even op met het orgel. En dan zette hij hem hoog, één toon hoger. Ik weet niet of deze organist dat doet hoor. Zo gij in het recht wilt treden. O Heer, en gadeslaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Stilte. Toon hoger. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heer, met beving recht kinderlijk gevreesd. Weet u, ik heb wel eens het idee dat wij die letterlijke of figuurlijke pauze niet meer houden in ons hoofd. Dat mijn opa, die voelde het goed aan. Mijn opa die zei, ik wacht eventjes. Ik wacht eventjes naar die eerste twee zinnen. Ik wacht eventjes, als u de zonde blijft gedenken, Heer. Heer, wie houdt dan stand? Punt, komma. Laat dat even bij je binnenkomen. Heer, wie houdt dan stand? U? Ik? Kent u dat nog? Zonde belijden voor het aangezicht van God. En misschien anders dan vroeger. Niet alleen dat persoonlijke, ja zeker. Maar laat ik zeggen, iets van dat mondiale, zonder politiek correct te worden. Want u maakt zich natuurlijk helemaal niet zorgen over die koffieketen. Nee. En u laat uw kleinkinderen gewoon vliegen straks weer met dat lied. Ja, u vliegt misschien zelfs, het zal niet waar zijn, zelf wel eens. Dat. Als u de zonde blijft gedenken, Heer, Heer, wie houdt dan stand? Dat is het tweede gedeelte van Psalm 130. En dan komt opa. Dan komt opa. Want opa speelt dan. Maar bij u is vergeving en daarom eert men u met ontzag. Weet je wat Voltaire ooit heeft gezegd? Pardonner, c'est son métier. Vergeven, dat is zijn beroep. Dat was spottend bedoeld. Pas is uit onderzoek gebleken dat Voltaire het weer van iemand anders heeft gehaald, deze kreet. Maar toch, pardonner, c'est son métier. Ergens heeft hij natuurlijk spottend gelijk. Gamaliel, Voltaire. Pardonner, c'est son métier. Vergeven is zijn beroep. Ja, dat is zo. Toch, dat is zo. Voltaire heeft in die quote onbedoeld gelijk. Want als je nou vraagt, waar zit nou die kern van die godsopenbaring? Waar zit nou de kern van die godsopenbaring? Waar zit, tegenwoordig moet ik met mijn tijd meegaan, waar zit nou in het narratief, zo moet ik dat zeggen tegenwoordig, waar zit nou in het narratief van het verhaal van de openbaring van God? Vanuit de schepping, zondeval, de exodus, de Babylonische ballingschap, op weg naar de openbaring in Christus. Waar zit nou die kern in dit narratief van God? De kern zit in pardonné. Vergeving. Het is een woord ook weer. Hoort het nog bij ons? Beleeft u dat nog? Zo. God vergeeft. Ik citeerde net uit Hosea. Mijn volk, wat heb ik u aangedaan? Zeg het maar. Zeg het maar. Dat is de God van het vrede Oude Testament. Zeg het maar tegen mij, wat ik je heb aangedaan. Maar dan ook de God van het Nieuwe Testament. Tetelestai. Het is volbracht. Weet u, daar zit de pijn bij mij van de afgelopen week. Dit is ons evangelie. Dit is die blijde boodschap. Vergeving. In de vrijheid staan. Recht tegenover God staan en je naaste. Bevrijd zijn van welke last dan ook. Dit is onze evangelie. En dus dienstbaar zijn aan de naaste, wat de laatste decennia vanuit de kerken zoveel gebeurt. In Nederland en wereldwijd. Dit is het. En het jammer is dat als aan dat beeld weer onbedoeld, ja, het is onbedoeld geweest, afbreuk wordt gedaan, dan wordt afbreuk gedaan aan wie God in essentie is. En God is in essentie, zegt Johannes in zijn evangelie en in de brief 1 Johannes, liefde en vergeving. Natuurlijk ook vanuit wat ik las, wie zal dan bestaan? Natuurlijk, het is geen oppervlak, dat ja, Martijn, nee, het is geen oppervlakkig feel good wat we hebben. Evangelie. Helemaal niet. Het is niet, ja, troost, geborgenheid, liefde, het zit wel goed. Natuurlijk niet. U kent de gebrokenheid van het leven, toch? Ook? U kent toch ook af en toe die schreeuw naar God dat je zegt, Heer, luister. We zongen het net. Heer, luister. En de dichter van 130, Rien van den Berg, heeft dat 2 keer eronder gezet, hè? Nog een keer, heel goed begrepen wat 130 inhoudt. Heer, luister. Dus het is niet een feel good. Het is niet een Joyce Meyer evangelie. Geloof en het komt goed. Nee, het is een bevindelijk, het is een doorwrocht, het is een existentieel evangelie. Wat wij mogen geloven als u gelooft. Maar dat gezegd hebbende, vanuit de schreeuw, in vers 1 en 2, vanuit de belijdenis, in vers 3, kom je dan ook bij het hart van God, in vers 4. Maar bij u is vergeving. Mooi, hè? Ja? Of zegt u, nou ja, dat weet ik wel, PM Post. Ik zit in de kerk, daar gaat het over vergeving, de business van de kerk is vergeving. Dat beleeft u natuurlijk niet iedere week, hè? Dit, ik ook niet. Eerlijk zijn. Dit beleeft u niet iedere week. Dit beleeft u ook niet iedere dag. Nee. Ik ook niet. Dat wonder? Nee toch? Daarom is het goed om naar de kerk te gaan, 1 keer in de week. Om gewoon weer even geïnspireerd te worden. Om gespiegeld te worden. Om weer gemotiveerd te worden. Om het weer eens te horen. Om die oppervlakkigheid van u en van mij wat te tackelen. Daarom is het zo goed dat je hier zit, zeg ik dan maar iedere zondag, om hierover te horen. Je zou het haast vergeten, het is de business van de kerk, vergeving. Ja, het is de business van de kerk. Son métier, het vak van God is vergeven. Dat is de derde. in Psalm 130. En mijn vraag is dus inderdaad, heb je van die momenten, laat ik het zo maar vragen, heb je van die momenten in je leven dat je daar vol van bent? Dat je zegt, oh wat mooi zeg, deze God. Ik ken mezelf vanuit vers 3. Ik ken mezelf. En juist omdat ik mezelf ken, is het zo mooi om in vers 4 te lezen. Opa, mijn opa, begreep het wel hoor. Mijn opa zette hem een hele toon hoger. Wachtte eventjes en trok alle registers open. En speelde toen, maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dat is het derde deel van 130. En dan kom je natuurlijk automatisch bij het vierde deel. Vers 5 en 6. Ik zie uit naar de Heer. Mijn ziel ziet uit naar Hem. Want weet u, als je die vergeving hebt mogen ervaren en de genade van God, zegt Psalm 130, dan wil je ook meer. En dat zeggen 5 en 6. Mijn ziel ziet uit naar Hem. Ik wil Hem verwachten. En die trend die zie je dus in Nederland ook. Onder christenen, there is more. New wine. De beweging die er gaande is onder u en mij om te zeggen, mooi, dit, 1 en 2, mooi, 3, mooi, 4, maar nu 5 en 6. Ik zie uit, mijn ziel verlangt, ik verlang naar meer, ik wil meer. Nou, die trend zie je in de PKN natuurlijk. Ik las deze week het blad van de EW, Evangelisch Werkverband, wat onder u werkzaam is. En zegt, zou het christelijk geloof niet meer zijn dan alleen het ervaren van de schreeuw, de belijdenis en de vergeving. There is more. New wine. Ik wil iets meer van God ervaren. Oppassen. Oppassen. Die trend begrijp ik wel. En die staat in 130. Ik wil meer. Ik zie uit, mijn ziel verlangt naar de Heer. Kent u dat? Vraag 4. Kent u dat? Dat je zegt, en ik zou eigenlijk wat meer van God willen ervaren in mijn leven. Want als ik eerlijk ben, is het nogal doods van binnen. Bij mij. Bij u? Ik zou zo iets meer van God. Trentje. In de PKN. Bij u. Mooi hè, ik kan tegen u zeggen. Ik ben geen PKN'er. Trendje bij u. There is more. De conferentie komt er weer aan. There is more. New wine komt er weer aan. Iets meer van God ervaren dan alleen, wat zeg ik? Alleen? Vergeving? Nee. Nee. Er is vergeving. Iets meer van God ervaren. Het is Bijbels. Dat je zegt, die dodigheid in mijn hart, hè. Toch, die oppervlakkigheid in mijn hart. In mijn ziel, in mijn hoofd. Ik zou zo graag iets meer van God willen ervaren. Dan kom je op een heel moeilijk terrein. Dan is ervaren van God, is dat theologie, is dat psychologie, antropologie, sociologie. Maar toch, iets meer van God willen ervaren. Ik lees dat Evangelisch Werkverband van u, dat lees ik, die bladen. En dan zie ik dat verlangen wat er onder u is, althans ook onder u is misschien, dat verlangen wat er is binnen stroming in de PKN om te zeggen, iets meer Heer van uw geest. Iets meer zekerheid ook. Dan zou het niet goed zijn. Dan zou het niet goed zijn, want de zekerheid van het geloof, zo leerden wij al, ligt niet in wat ik ervaar. De zekerheid van het geloof ligt in de openbaring. En als ik niks ervaar, dat is gevaarlijk. En als ik niks ervaar, is er dan ook niks? Of als ik niks ervaar, is het dan mijn eigen dode hart? Ik geef hem wel mee, omdat Psalm 130 me meegeeft. Want Psalm 130 is als het ware een routekaart van het geestelijk leven. Ik herhaal nog eventjes, dan ga ik naar punt 5. 1 en 2 is de diepte. Vers 3 is de schuldbelijdenis. Vers 4 is de vergeving. Vers 5 en 6 is het verlangen naar meer. En wat hoort er dan ongezien? Je hoeft 130 niet eens te lezen. Wat zou er dan bij 7 en 8 komen als je 130 niet eens leest? Nee, natuurlijk, missionair gemeente zijn. Dat is dan 7 en 8. Want wat staat daar? Israël open op de Heer. Israël, bij hem is genade. Dan gaat het van de individu. Heer, ik roep tot u, Heer. En wat zegt 7 en 8? Israël, hopen op de Heer. Dus die dichter van 130 beleeft zijn geloof intens. Beleeft de facetten van zijn geloof intens. Maar als hij dat intens gelooft, dan zegt hij ook, maar wacht even, dat is niet alleen voor mij. Nee, ik wil dat breder uitdragen. Israël, in het Oude Testament, het individu, ik, en de gemeenschap, Israël. Nou, dat zegt 130 dus ook, in 7 en 8. 130, de routekaart van ons geloof. En vraag 5 is natuurlijk of je dat verlangen ook hebt. Dat verlangen om iets van datgene wat je zelf hebt mogen ervaren te delen. Missionaire projecten, weet ik, pioniersplekken, dat te ongeveer dus. Of zelf in je eigen buurt, je eigen familie, je eigen, nou dat. Vraag 1 was, kent u die gebrokenheid en die schreeuw naar God? Want het is niet altijd roze geur en maneschijn in het geloof. Vraag 2 was, die zonde, ja, laten we die, ja, ik wou zeggen, laten we die er maar inhouden. Ja, dat liever niet, maar laten we dat woord er maar wel inhouden, die zonde. 3, opa, er is vergeving. 4, dan wil ik ook iets meer. There is more. Dat is 5 en 6 uit 130. En dan, als ik dat mag ervaren, als ik dat mag beleven, als ik dat mag geloven, vers 7 en 8, dan wil ik het ook uitdragen aan andere mensen. Missionair gemeente zijn. Psalm 130, ik wist het niet hoor. Toen ik Heine las en Grünberg las en later Abramsen, toen dacht ik kies 130. En toen las ik 130, ik bestudeerde 130 en ik dacht, moet je nou toch eens kijken. Wat een psalm die God ons geeft. Alsjeblieft, de routekaart van God voor mij is op dit moment, deze week, ik hoop ook voor u, 130. En we gaan hem nu in de oude berijming zingen. Eerst even de compliment aan de organist geven. Hè?
Ja. Ja.
Hij had hem. Oké.
Okay. Ja, ik dacht even, het schema gaat weer mis, maar... Er zijn een paar mededelingen en een paar zaken voor de voorbeden ook. We beginnen met de bloemengroet. Die is vandaag voor Marianne Blonk. Zij is maandag geopereerd aan haar, aan haar mond. En we willen haar bemoedigen en beterschap toewensen. Ze is niet in de kerk, zie ik. Is er iemand die de bloemen namens ons bij haar kan langsbrengen? Anders dan... Dank u wel. We kijken wel even naar de dienst die van jullie dat gaat doen. Denk ook nog even aan het kaartje wat voor in de kerk ligt. Het is altijd leuk als er een hartelijk woord bijgeschreven is nog. Dan is er heugelijk nieuws. Er is een geboorte. Leonard of Lennart, ik weet niet hoe ik dat moet uitspreken, en Arieke Rebel de Lange hebben een dochter gekregen. Die is op 11 december geboren. De dochter heet Suus Anne. En zij zijn daar enorm dankbaar voor, schrijven ze. En ze schrijven ook dat het de hoogste tijd is dat ze zich als officieel gemeentelid gaan inschrijven, omdat ze hier al jaren komen. Misschien ken ik hun gezicht, maar dan heb ik de naam niet gekoppeld. Zijn ze in de kerk, een van beiden? Nee, dus niet. Mocht u hen een kaartje willen sturen, dan kunt u bij mij het adres even vragen. Ze wonen in Oost. Dan gaan we ook afscheid nemen, helaas, van een gemeentelid. Suzanne Vergouwen, al jarenlang hier in de gemeente, 14 jaar begreep ik, gaat verhuizen, of is al net verhuisd, geloof ik, naar Rotterdam. En ze is ook getrouwd, inmiddels. Ze is al 14 jaar hier in de gemeente, een vertrouwd gezicht voor mij en voor velen van ons, denk ik. En ook een vertrouwd gezicht in de Jeruzalemkerk bent, waar ze ook al heel veel jaren deel van uitmaakt en zich ook altijd enorm heeft ingezet voor de muziek. Daarnaast is ze ook altijd actief geweest in het gebedsteam van de Jeruzalemkerk. Wat straks nog even als laatste mededeling volgt, altijd, dat er gebeden kan worden met leden van het gebedsteam. Ook daar ben je altijd heel erg bij betrokken geweest en actief in geweest. We willen je bedanken voor wie je bent. En we willen je een zegen wensen op je huwelijk en op je verdere leven gezamenlijk in je nieuwe woonplaats. En ik begreep dat je zelf ook nog iets wilde zeggen tot de gemeente. Dus, ja, het duurt nog even. Ja. Suzanne,
ga je gang. Ik zal het heel kort houden. Afscheid, altijd een dubbel moment. Ik heb hier heel veel mogen ontvangen. Een persoonlijke contacten, verbinding met mensen, muziek in het gebedsteam. Ik ben in mijn geloof heel erg gegroeid. Ik wil jullie allemaal bedanken voor welke contacten we ook hebben gehad. Dat me dat heeft opgebouwd. En ik wens u alles, alle goed. Ik zal hier nog wel een keer komen. Het is niet de laatste keer, hoop ik. En ook vooral God zegen, ook in het proces van het zoeken van een nieuwe voorganger. Hou elkaar vast. We hebben veel meegemaakt, ook als gemeente de afgelopen tijd. En ik vind het heel bijzonder om te ervaren dat de Jeruzalemkerk een plek is waar dingen benoemd kunnen worden. En waar alle, en de dominee heeft het al gezegd, alle diepten ook bespreekbaar zijn. En ik wil eigenlijk vooral ook pleiten voor... ik ben zelf heel lang single geweest. Ik heb wel verschillende relaties gehad, maar... Mensen die alleen zijn, die alleen staan, om die niet te vergeten. Omdat zij niet thuis iemand hebben die die diepten soms kan aanhoren. Hou dat vast. Dat gebeurt hier ook, maar ja, ik wil het toch even extra noemen. En vooral Gods zegen en blijmoedigheid en de vrolijkheid van het geloof en van gemeente zijn. Dank jullie wel.
Dankjewel, Suzanne. Ik, Ik vergat overigens nog te melden dat je natuurlijk ook bij Van Boven al heel erg betrokken bent geweest. En bedankt voor je mooie woorden en je oproep om ook als christen altijd alert te blijven op degene die je in je vanzelfsprekendheid misschien over het hoofd dreigt te zien. Na de dienst is er weer gelegenheid om te bidden met leden van het gebedsteam hiervoor in de kerk. Misschien dat Suzanne beschikbaar moet zijn om even afscheid te nemen in plaats van daar mee te bidden. Dat laat ik graag aan jezelf over uiteraard, maar dat zou ook mooi zijn. Dan gaan we nu verder met de voorbeden.
En we gaan jullie nog toezingen natuurlijk, hè? Dat is, toch? We gaan er toezingen straks. Ja. Nee, nu nog niet. Nee. We gaan eerst, ik zie het op de liturgie, eerst gaan we de dankzegging doen. En daarna, zullen we het daarna doen? Voor de, niet tijdens de collecte, dat is zo plat. Nee, dat doen we niet. Laten we in de voorbeden gedenken aan mensen ook die jij en u heeft genoemd. Heer, opnieuw komen wij tot u in deze dienst. Wat mooi dat we dat telkens mogen doen. Formeel, hier, maar ook in ons hart. Of als we de liederen zingen, zeker de liederen die u ons heeft geschonken. Wanneer wij mogen bidden vanuit de diepte en mogen belijden dat er bij u vergeving is. We danken u voor uw woord. We danken u hier voor Suzanne in mijn hoofd, die nu weggaat. En waarvan ik hoor dat ze zo'n mooie rol in deze gemeente heeft gespeeld. Wilt haar zegenen op de weg die zij nu mag gaan, samen met haar man. Laat ze ook daar in Rotterdam een mooie plek mogen krijgen in uw gemeente wereldwijd, Amsterdam, Rotterdam en waar dan ook. En dank u voor haar inzet en ook voor ja, dat wat ze zei, die mensen die single zijn. Die vergeten we vaak in de kerk, althans zeker in de voorbeden. Dus haar oproep neem ik maar even over om voor mensen die single zijn en misschien wel op zoek zijn, of eenzaam zijn en op zoek zijn, en die niemand hebben thuis om van te houden of als klankbord te hebben. Ik bid u voor hen en voor de weg die zij misschien wel moeten gaan, soms willen gaan. En als er een zoektocht is, Heer, als er verlangen is naar verbinding, nabijheid, liefde, wilt u die wegen, hoe moeilijk dan ook, zegenen. Er is weer iemand toegevoegd aan uw gemeente. Wat mooi. Een kind, een baby. Wilt u hen ook zegenen? Dat echtpaar wat ook besloten heeft om lid te worden dan hier. In de weg die zij mogen gaan. En laat een gemeente, zoals hier, deze gemeente, in Jeruzalemkerk. Of welke gemeente dan ook, een gemeente mogen zijn waarin je je veilig voelt, thuis voelt. Geborgen weet. Ook. En misschien juist, zoals net werd gezegd, als alle vragen gesteld kunnen worden die we stellen. Soms aan elkaar, maar ook, Heer, u weet het. Ook soms, misschien wel veel, aan u. Er is nog een naam genoemd, die ben ik vergeten, maar ook deze naam willen wij niet vergeten als gemeente. En leggen we bij u neer. In de naam van Jezus. Nu gaan we even naar de liturgie kijken, want we hebben ook een slotlied. Ik stel voor dat we nu, ja hè, ja.
Zeggen, er komt ook heel veel mooie muziek uit Nashville.
De inzameling der gaven zie ik en daarna het slotlied God is getrouw.
In nummerie 6 staat te lezen, de Heer zei tegen Mozes, zeg tegen Aaron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen en in gemeenschap met zijn volk Israël. Het is een tekst van meer dan 3000 jaar geleden. Hij is 3000 jaar lang iedere zondag uitgesproken. Mag ik ook nu weer deze tekst uitspreken. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.